Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen, op deze eerste kerstdag, vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. En wat er volgt in vers 2 van Psalm 98. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van zondag 14 uit onze Heidelbergse catechismus. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 75, het eerste vers. Aansluitend daarop leest het kerstevangelie Lucas 2, de versen 1 tot en met 7.
Wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat de eeuwige Zonen Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en het bloed der maagd Maria door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad Davids zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. In Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. De eerste beschrijving geschiedde als Hyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk na zijn eigen stad. En Jozef ging ook op. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herbergen.
Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 89, versen 1, 12 en 15. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En wat er volgt in vers 2 en vers 15. Psalm 89, vers 1, 12 moet ik zeggen. 1, 12. En 15 van Psalm 89. Onder zingen wordt gecollecteerd. Er zijn twee collecten, diaconie en kerk. Psalm 89, vers 1, 12 en 15. Gemeente, het is vandaag weer een bijzondere en ook een heel blijde dag, waaraan ieder christen denkt. Het is vandaag het kerstfeest. Jongens en meisjes, de afgelopen 4 adventsweken ging er over de Heer Jezus die komen zou. Vanmorgen denken we eraan terug dat de Heer Jezus ook echt gekomen is. Daar letten we op. Aan de hand van de bekende kerstevangelie, Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. Uitgangspunt voor de preek is vers 4, Lucas 2, vers 4. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij met Jozef naar Jezus. 3 aandachtspunten. We staan eerst stil bij Jozefs vertrek. Daarna bij Jozefs reis. En als derde bij Jozefs bestemming. Dus met Jozef naar Jezus. Jozefs vertrek. Jozefs reis. Jozefs bestemming. Jozefs vertrek is onze eerste gedachte. Gemeente, jongens en meisjes, nu bijna 9 maanden geleden kreeg Maria de engel Gabriël op bezoek. Hij vertelde haar het zo bijzondere: je bent uitgekozen om de moeder van de Heer Jezus te worden. Je zal hem bij zijn geboorte Jezus noemen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Je zult zwanger worden door toedoen van de Heilige Geest. En dat heilige dat uit jou geboren worden zal, zal Gods Zoon genoemd worden. Daarna is ze zo vlug ze kon naar haar oudere nicht Elisabeth toegegaan. Die was al 6 maanden in verwachting van een jongetje, wat bij zijn geboorte Johannes genoemd is. Met haar kon ze praten over alles wat de engel verteld had. Samen, Maria en Elisabeth samen, hebben God gedankt en geprezen in hun lofzang. Waarna Maria na 3 maanden verblijf bij Elisabeth weer naar huis, naar Nazareth is teruggegaan. Naar huis, naar Nazareth en naar Jozef. Want met Jozef is ze verloofd. En daarom gaat het nu dus ook over Jozef. Hij staat inderdaad vaak wat in de schaduw van Maria. Maar Lucas vraagt in ons tekstvers nadrukkelijk ook aandacht voor Jozef. Jongelui, Jozef, die zal net als Maria een jaar of 16, 18 oud geweest zijn. Ze houden veel van elkaar, ze zijn inmiddels verloofd en hopen straks met elkaar te trouwen. Jozef, die werkt als timmerman. Blijkbaar heeft hij van de Heere talenten gekregen om met zijn handen in de bouw te werken. Samen bereiden zij zich voor op een huwelijk. Jongelui, even meedenken. Hoe zal dat gegaan zijn, denk je? Hoe zouden die twee toen hun relatie hebben vormgegeven? Ik weet, je kunt de tijd van toen in een heel aantal opzichten niet vergelijken met die van nu. Toch kunnen we er wel wat van zeggen. Want niet alleen van Maria weten wij dat ze al jong de Heere dient en lief heeft, maar dat weten wij ook van Jozef. Jozef, die wordt in Matthäus 1 rechtvaardig genoemd. Dat betekent dat ook Jozef een nieuw hart heeft. Ze hebben allebei wat je noemt een levend geloof. Ze hebben allebei de Heere lief. En dan hebben Jozef en Maria zich voorbereid, biddend voorbereid op een huwelijk in de afhankelijkheid van de Heere. Ze verlangen naar de leiding en de zegen van de Heere en willen alles ook graag samen de Heere dienen. Jongelui, misschien heb je ook een relatie gekregen. Lijken jullie op die manier ook op Jozef en Maria? Ben jij een godvrezende jongen? Ben jij een godvrezend meisje? Gemeente, hebben wij zo ook een verlangen? Of we nu verkering hebben of getrouwd zijn, single zijn, om hem te mogen kennen als de hemelse bruidegom in zijn onpeilbaar diepe zondaarsliefde voor zijn kerk. Dan heb je een goed leven, hoor. Jongens, dan heb je een goed leven. Een leven met de Heere. Jongelui, bid samen in je verkeringstijd. Lees samen uit de Bijbel. Daardoor wil de Heere tot jullie spreken, ook in je relatie. Daarnaast kunt u er ook iets van leren als het gaat over reinheid en seksualiteit. Wij worden namelijk allemaal in ons leven geroepen tot reinheid en zuiverheid voor Gods aangezicht. Of wij nu een relatie hebben, en of we nu getrouwd zijn, of single, of weduwe, of weduwnaar, of ook gescheiden zijn. Als het goed is, verbinden we daar bepaalde consequenties aan. Wat betreft de woorden die we spreken, de dingen die we zien, de gedachten die we ook hebben. Let erop. Jozef en Maria leven nog niet als man en vrouw, maar ze bewaren de seksualiteit voor hun huwelijk. Zo heeft God dat ook bedoeld. En gemeente, wat is er dan belangrijk om op dit onderwerp bijbels te denken en te praten? Door welke bronnen laten wij ons dan voeden? Ook wat betreft onze gedachten over liefde en seksualiteit. Jongelui, vooral naar jullie toe. Wat moet dat voor jullie verwarrend zijn om te merken dat er in onze samenleving zo heel anders over wordt gedacht en ook naar wordt geleefd. Maar ik wil je uitnodigen om te ontdekken hoe God dit oorspronkelijk bedoeld heeft. Lees er eens wat over. Want dit mooie geschenk van God kan zo gemakkelijk leiden tot verdriet. Wanneer het niet wordt bedoeld, wordt gebruikt zoals God het wel heeft bedoeld. Jongelui, zie het als het mooiste cadeau van God op je huwelijksdag, om elkaar dan als man en vrouw uit Gods hand te ontvangen. Het zal, in het licht bezien tenminste, voor Jozef geschokt geweest zijn, toen hij merkte, of hoorde, dat zijn verloofde Maria in verwachting was. Hij zal zich vertwijfeld hebben afgevraagd: hoe kan dat dan? Wat is er dan gebeurd? Ben ik dan niet de ene in haar leven? Hoe is Maria zo ver gekomen? Want zij dient toch ook de Heere en verlangt ernaar om naar Gods geboden te leven. En nog zo'n vraag. Hoe moet het dan nu toch verder? Dit moet voor Jozef, gemeente, moeilijk geweest zijn. En heel veel vragen hebben opgeroepen. Je leest Matthäus 1 vers 19. Jozef nu, haar man, al zo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. De Heere laat Jozef dan gelukkig niet aan zijn lot over, want in een droom is er een verschijning van een engel van de Heere die Jozef uitleg geeft en de weg wijst. Hij moet bij Maria blijven, want dat wat in Maria is ontvangen, dat is uit de Heilige Geest. Hij begrijpt dan dat het een bijzonder werk van God is. Daar buigt hij voor. Ook al gaat zijn leven eerst hier door hemel ondersteboven. En later weer een keer totaal ondersteboven. Want niet veel later is er inderdaad een boodschapper. Een boodschapper in het kleine stadje Nazareth in het noorden van Israël. Een boodschapper in de naam van keizer Augustus in Rome. En de boodschap die hij brengt, die is duidelijk. Iedereen moet zich op bevel van keizer Augustus laten beschrijven in zijn familiestad. Laat het even op je inwerken, gemeente. Dat is nu ook wat. Verbaasd kijken mensen elkaar aan, op reis gaan. Iedereen naar zijn eigen familiestad. Maar hoe moet dat dan? Voor sommige mensen is het niet zo erg. Voor die mensen is Nazareth hun familiestad. Of ergens anders in de buurt. Maar voor andere mensen is deze boodschap van keizer Augustus heel ingrijpend. Want die zullen hoe dan ook een lange reis moeten maken vanuit Nazareth naar die familiestad, heel ergens anders in Israël. Praten heeft echter geen zin. De reis zal moeten worden gemaakt. De keizer zegt het. Dus gebeurt het. Ook door Jozef en Maria. Dat lees je. En Jozef ging ook op. We gaan naar de tweede gedachte. Jozefs reis. Vervolgens 4. De reis gaat vanuit Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad van David die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij er het huis en geslacht van David was. Waarom dat zo moet? Ja, gemeente, heel eenvoudig. Zo op het oog, omdat keizer Augustus in Rome dat zo besloten heeft. Zo lijkt het althans. Vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. De keizer die wil graag weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Hij wil weten wie het zijn, hoe ze heten en ook hoeveel bezittingen ze hebben. Lucas zegt niet met zoveel woorden welke bedoeling Augustus daarmee heeft. Vertelt er wel bij, dat gebeurt in de tijd, vers 2, dat Cyrenius stadhouder is over de provincie Syrië. Augustus, keizer Augustus, was de baas van het keizerrijk in Rome. Cyrenius is dan onder hem de baas over een bepaald gebied. Een provincie zou je kunnen zeggen, een landstreek. En dat gebied noemt Lucas hier Syrië, een gebied noordelijk van Israël gelegen. Lucas noemt het ook in een eerste beschrijving onder de regionale verantwoordelijkheid van Cyrenius. De Bijbel noemt in Handelingen 5 ook nog een tweede beschrijving. Het is nu de eerste beschrijving. Met andere woorden, zegt Lucas, het is in de geschiedenis ook echt zo gegaan. Het is een betrouwbaar woord bij Lucas. Het zijn geen fabels, nee, wat nu volgt is geschiedenis, zijn feiten, het is echt gebeurd. Op de vraag hoe de mensen in Israël en Judea zich zullen moeten laten beschrijven, laten tellen, is een plan bedacht. Ze wisten heel goed, voor deze mensen in Israël en Judea, is die familiestad heel erg belangrijk. De familiestad. De stad waar je familie oorspronkelijk vandaan komt, jongens en meisjes, waar je opa en je oma geboren zijn, ouderen, waar de stamboom ligt. Wanneer je dan alle mensen naar hun eigen familiestad laat gaan, om zich daar te laten beschrijven, dan kom je in één keer heel veel te weten. Wie het zijn inderdaad. Waar ze vandaan komen, waar ze nu wonen en ook de hoeveelheid van bezit. Plan is snel gemaakt. Iedereen in Judea en Israël, die moet naar zijn eigen familiestad gaan. En dat gebeurde ook, vers 3. En ze gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. Jongens en meisjes, Jozef en Maria, ja, die kijken elkaar aan. Ze schrikken van de boodschap van keizer Augustus. Want de familiestad, ja, dat is Bethlehem. Niet Nazareth, nee. Bethlehem. Dus moeten ze daar nu naartoe. Terwijl Maria hoogzwanger is. Gemeente, toch gaan ze. Maria en Jozef. Ook Jozef wordt door dit bevel losgemaakt van de omgeving waar hij woont en werkt. Daar zal hij ongetwijfeld gedachten bij gehad hebben. Maar let erop, de overheid wordt als de wettig gezag gehoorzaamd en de reis wordt gemaakt. Vanuit Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit huis en geslacht van David was. Bethlehem is de familiestad van David, van wie Jozef een afstammeling was. Merkt de gemeente dat Lucas de kring steeds kleiner maakt? Merkt u dat? Dat de kring steeds kleiner wordt naarmate je dichter bij de kern van de geschiedenis komt. De kring wordt kleiner. De tegenstelling wordt scherper. En het wonder wordt groter. Het gaat van keizer Augustus van Rome, via Cyrenius, provinciestad, stadhouder, naar Galilea, stadje Nazareth, uiteindelijk naar Jozef. Galilea is in de Bijbel de omgeving die vaak wordt genoemd. De discipelen, die komen er vandaan. In Galilea worden ook veel wonderen gedaan. De Heer Jezus verschijnt na zijn opstanding uit de doden. Tegelijkertijd heeft Galilea in de Bijbel een slechte naam. Het was oorspronkelijk bij de inbezitname van het land Kanaan, door het volk van Israël, het gebied rondom de vrije stad Kares. Ter toegewezen aan de stammen van Issachar, Naphtali, Zebulon en Aser. Het gebied zelf werd echter later pas daadwerkelijk ingenomen. En de oorspronkelijk heidense bevolking bleef er wonen. Ondanks het bevel van de Heere om de heidense volkeren uit te roeien. De niet-Joodse bevolking heeft er eeuwenlang de overhand ook gehouden. Galilea is in de Bijbel het land van de duisternis. Het land ook van de schaduw van de dood. Jesaja noemt Galilea in hoofdstuk 8 vers 23 het Galilea van de heidenen. In Lucas 2 is Galilea het noordelijk gebied van Israël, Palestina. Ook toen was het een streek met een heel eigen cultuur. Een donkere omgeving. Een bakermat van allerlei opstandige groeperingen tegen de Romeinse overheersing. Van deze provincie Galilea maakt Nazareth vervolgens deel uit. Nazareth was daar dus in die tijd een kleine stad in het zuiden van Galilea, in een heuvelkom, vlakbij het meer van Galilea en de bergen Karmel. 30 jaar na deze geschiedenis, dat zal blijken, hoe men in die dagen tegen Nazareth aankeek. Je leest Johannes 1 de vraag van Nathanael. Kan uit Nazareth iets goeds zijn? En uit dat Nazareth maakt Jozef de reis met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die hoogzwanger is. Gemeente, denk daar even over na. Deze reis, die is waarschijnlijk te voet gemaakt. Daar begint het bij. Waarschijnlijk ook in de tijd van het regenseizoen. Over wegen en paden die op geen stukken na met die van ons te vergelijken zijn. Totaal niet. De werkelijkheid van Lucas 2, hè, is bepaald niet zo romantisch als misschien wel lijkt. Die werkelijkheid is hard. Die werkelijkheid, gemeente, is erg hard. En de reis van Jozef en met Maria, die is kort en goed zwaar. Heel zwaar. Misschien nog niet eens voor Jozef, maar wel voor de hoogzwangere Maria. En dan nog dit. Van Maria hoor je 9 maanden geleden de overgave van haar hart op het woord van de engel, op de belofte van de Heere. En Jozef dan, gemeente. En Jozef, die krijgt ook de belofte van de komst van de Heer Jezus. De engel, die zegt het hem in een droom. Jozef geeft zich dan ook over aan Gods weg met hen. Maar zie je de weg van de vervulling, gemeente. De weg die verbonden is aan de vervulling van de belofte. Dat is een weg die zo anders is dan Jozef en Maria gedacht hebben. Is dat de weg van Jozef? Maar Jezus, tegen vlees en bloed in, is dat de weg van de Heere, gemeente? Door het onmogelijke is dat de weg van de Heere in de vervulling, waarin alles van mijn kant wordt afgesneden en afgebroken. Gemeente, ja. Ja. De weg van de Heere. Want in die weg wordt het een wonder dat de Heere doet wat hij zegt. Hij doet wat hij heeft beloofd. Hij laat geen van zijn goede woorden op de aarde vallen. Het maakt je alles zo klein. In de afhankelijkheid van de hulp en de leiding van de Heere. Herkent u het? Herkennen we het, gemeente? Misschien hebt u, misschien heb jij dat ook. Je werd werkzaam gemaakt met het woord van Gods belofte. Dat maakt je gaande, altijd. Dat maakt een mens ijverig, altijd. Dan zoek je naar de vervulling en je komt er niet uit. komt er niet uit. Dan komt er tijd dat je de Heer niet meer begrijpt. Kan zo moeilijk zijn, gemeente. Wanneer in zo'n weg, door al onze eigen rekensommen, een streep wordt gehaald. Misschien zeg je vanmorgen in de kerk wel. Ga ik vooruit, ik zie hem niet. Ga ik achteruit, ik merk hem niet op. Schijnen mij Gods wegen duister. En is alles in eigen oog tegen mij. Laat dan Jesaja u bemoedigen. Op die weg van Jozef naar Jezus. Zoals de Heer ongetwijfeld ook gedaan hebben bij Jozef en Maria. Ik zal de blinden leiden. Door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezichten licht maken. En het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hen doen. En ik zal ze niet verlaten. Zo lees je dat. Jesaja 42 vers 16. Dan leer je met je hart. Om alles los te laten. En alleen nog maar te vertrouwen. Op het woord van Gods belofte. Een weg waarin Jozef en Maria op de weg naar Bethlehem werden geoefend en werden onderwezen om dan op Gods tijd, gemeente. In Gods woord, het vlees geworden woord, te mogen ontmoeten en te omhelzen. En dan, vanuit Christus, met verwondering, Gods weg in je leven te leren aanbidden. We gaan samen zingen. Psalm 119 vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Wat er volgt in Psalm 119 vers 84. gemeten met Jozef, naar Jezus. Eerst Jozefs vertrek. Daarna Jozefs reis, nu als derde Jozefs bestemming. Gemeten jongens en meisjes, in gedachten, zie je Jozef en Maria lopen. Stap voor stap wordt door de regen, door de kou de reis gemaakt. Jozef, let goed op. Die waarschuwt op tijd voor gaten in de weg, voor kuilen, rotstenen op de weg. Ook al is het ver, een reis van zeg maar 135, 140 kilometer, toch komen ze langzaam maar zeker dichterbij de bestemming, het stadje Bethlehem. De reis kan gemaakt worden dwars door Samaria. De reis kan ook gemaakt worden door het Overjordaanse. Dan ontwijk je Samaria. Dat maakt wel wat uit, maar het is hoe dan ook een lange en een gevaarlijke reis. Gelukkig, na zo'n dag of drie lopen, komt uiteindelijk Bethlehem in Judea in zicht. Want dat is de eindbestemming. Het staat nadrukkelijk zo, Judea, de stad van David, genaamd Bethlehem. Judea is het zuiderdeel van het oude Israël. Het gebied waar de Joden terugkeerden uit de ballingschap en daar ook gingen wonen. Als je een Bijbel met kaartjes achterin, dan zie je waar Judea gelegen heeft. Dan zie je ook dat Bethlehem in Judea lag, zo'n 7 kilometer onder Jeruzalem. Jongens en meisjes, weet je toch? De preek uit Micha 5, Bethlehem. Daar vond Boas Rut. Bethlehem. Daar werden Obed en Isaï geboren, maar vooral daar werd koning David geboren. Het ging in vers 4 om Jozef uit het huis en het geslacht van David. Maria ook wel, maar het gaat om Jozef, die door de verloving geldt als wettige echtgenoot van Maria. Hij moet zich laten inschrijven in zijn familiestad Bethlehem. Waarom? In deze plaats als hoofd van het gezin. Maar daarna ook, wanneer straks de Heer Jezus geboren worden zal, als juridisch vader van de Heer Jezus. Zodat daardoor straks inderdaad gezegd worden kan, dat ook de Heer Jezus uit het geslacht en het huis van David is en werd geboren in Bethlehem. Let erop, gemeente. Zo had Micha dat toch ook gezegd in Micha 5. Gemeente. De Heere, let erop. De Heere maakt door alles van keizer Augustus en door alles van mensen heen zijn woorden waar. Het gaat hier allemaal zoals het gaat, hè? Niet omdat keizer Augustus dat bedacht heeft. En God, met wie heb je gesproken, in zijn agenda een plaatsje krijgt. Nee. Precies omgekeerd. Het gaat allemaal zoals het gaat, omdat God het zo bedacht heeft. En keizer Augustus in zijn agenda een plaatsje krijgt. Want mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Stadje Bethlehem. Judea, de stad van David dus. Ik denk zo maar, gemeente, dat Jozef en Maria voor de rijke geschiedenis op dit moment bijzonder weinig belangstelling hebben. Denk ik zomaar. Maar jongens en meisjes, het wordt al avond wanneer ze heel erg moe Bethlehem binnengaan. Maria, is Bethlehem. Hier moeten we dus zijn om ingeschreven te worden. Zullen we eerst een plaatsje zoeken om te kunnen overnachten, jongens en meisjes. Waar zou er nou toch een plaats zijn om te slapen, waar straks de Heer Jezus inderdaad geboren worden kan? Ze gaan in het donker door die smalle straatjes van de stad Bethlehem. Er wordt gezocht en gezocht. Hier wordt aangeklopt, daar wordt aangeklopt. Hebt u misschien nog plaats voor twee personen? Nee, echt niet. Maar het gaat eigenlijk om mijn vrouw. Die is in verwachting en we zijn zo moe. Maar telkens het antwoord, nee, u kunt er niet in. Wij hebben voor u geen plaats. Helaas, alles is vol. Dat gebeurt dan zelfs ook bij wat de Bijbel noemt de herberg. Dat kan inderdaad een algemene publieke overnachtingsplaats geweest zijn. Het kan ook, heel goed zelfs, de overnachtingsplaats voor doortrekkende reizigers geweest zijn bij een woning dus. Maar zelfs daar is voor hem geen plaats. Wat is dat onvriendelijk? Wat is dat hart van al deze mensen? Jozef, die kijkt bezorgd naar Maria. Hoe moet het nu nog verder? Ja, er is er nog maar één plaats over en daar moeten we dan maar naartoe. Er is hier in Bethlehem nog wel een plaats met in ieder geval een kribbe. Waarschijnlijk een gat in de grond waarin eten voor dieren wordt gedaan. Daar moeten wij dan maar naartoe. En dat doen Jozef en Maria. Jongens en meisjes, dat is nou toch ook wat? Moeten ze daar slapen? Wat een vernedering is dat. Daar moet je dan terechtkomen met je hoogzwangere vrouw. Maar op die plaats, in Bethlehem, worden de dagen vervuld dat Maria baren zal, zegt vers 6. Dat betekent eerst dat de zwangerschap van Maria voorbij is. Dat betekent voor al gemeente dat nu Gods tijd gekomen is. En Gods belofte heerlijk wordt vervuld. Want jongens en meisjes, daar gebeurt het grote wonder waar het over gaat met het kerstfeest. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. Daar wordt de Heer Jezus toch geboren. Niet in een mooi huis. Ook niet in een prachtig paleis. Maar toch op de beste plaats. Wat een grote blijdschap vervult het hart van Jozef en Maria. Liefdevol wordt de Heer Jezus in doeken gewonden en neergelegd in de kribbe. Ze kregen het mooiste cadeau van God. Het allergrootste geschenk van God voor de wereld. Het bewijs van Gods grote liefde. Want dan is de zaligmaker van zondaren geboren. De zaligmaker van Maria. Precies zoals de engel in de verschijning gezegd had. De zaligmaker ook van Jozef, precies zoals de engel in de droom gezegd had. Want wat er nu gebeurt in Jozefs leven, gemeente. Ja, u zegt, dat is nogal helder. Zijn vrouw Maria, die bevalt van haar eerste zoon. En Jozef wordt dus nu officieel voor het eerst vader. En op zich inderdaad, klopt dat. Maar toch, gemeente, loopt er vanmorgen een andere lijn doorheen. Een lijn die doorloopt tot op vandaag. Waarvan ik hoop dat u die kent in uw eigen leven. De lijn van de vervulling van die belofte van zojuist. Van de komst van de Heer Jezus, ook in mijn hart en leven. Denk nog even terug aan wat ik noemde in de preek over Micha 5. De heerser, weet u toch? De herder werd daar beloofd. Toen ging het over de vraag waarmee alle nieuwgeboren kinderen van God in hun leven te maken zullen krijgen. Misschien is er vanmorgen uw vraag wel. Buigend onder het oordeel van God wordt het je levensvraag. Maar wie is toch deze middelaar die tegelijkertijd echt God en echt en zonderloos mens is? Wie is hij toch opdat ik in hem geloven zou? Dan weet je van zo'n adventsverlangen. Maar zijn komst, die alleen ons heil echt volmaken kan. En het uitzien en het verlangen naar zijn komst in mijn hart mogen. Ja, moeten wij vandaag mee met Jozef naar Jezus. Want het antwoord op die vraag was juist, vinden wij nooit in onszelf, maar buiten onszelf, in de kribbe van Bethlehem. Hoe dat gaat? Denk even aan de gewone geboorte van een kindje. Op een bepaalde manier kun je zeggen dat elke geboorte een cadeau van God is. Zo ergens ook de geboorte van de Heer Jezus. En dan gaat het erom dat dit grote cadeau van God, zijn Zoon, de Heer Jezus, ook door mij en in mijn leven wordt aangenomen en toegeëigend wordt door het geloof. En gemeente, even meedenken. In de belofte van het evangelie wordt het kerstcadeau, de Heer Jezus, aangeboden en uitgedeeld aan iedereen. Maar de Heere doet nog veel meer. Dat zag je ook in Bethlehem. Nergens, gemeente, nergens was er plaats voor de Heer Jezus. En zo is het vandaag bij ons van nature nog. Maar zie dan het wonder. Daar waarvoor dit kind Jezus geen plaats is, daar wordt er plaats gemaakt voor hem. Om de eenvoudige reden dat niets of niemand het werk van God tegenhouden kan. Dat maakt de Heer het zo. Dat je in je schuld en ellende van een leven zonder God en zonder Christus, in de belofte van het evangelie ervaart, dat dit kerstcadeau, de Heer Jezus, voor jou persoonlijk is. Dan dringt dat door, gemeente. Dan komt dat binnen in mijn hart, in mijn leven. En dan maakt het dat woord zo, dat je alles loslaat waar je eerst nog aan vastklampte. Je handen, gemeente, gaan open. En je ontvangt alles erin wat God door zijn geest erin legt. De Zoon van God, die God bleef en mens wilde worden, zoals ik mens ben. En je ontvangt hem in je hart als jouw zaligmaker. Als jouw middelaar die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dan komt het, zoals professor Wisse zo onderwijzend zegt over het kerstfeest, tot een dadelijke geloofsomhelzing van de Heer Jezus, om van daaruit de beleving te hebben van de geboorte van de Heer Jezus binnen in ons. Dan komt het wonder door het evangeliewoord zo heel persoonlijk naar jou toe. De belofte is vervuld. Maria heeft een zoon gebaard en zijn naam is Immanuel, God met ons. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal ook mij zalig maken van mijn zonden. Nu is der heiden heiland gekomen. Hij is gekomen zoals het was beloofd. De zaligmaker van zondaren. In de kribbe van Bethlehem, op de plaats van de vernedering, op de plaats waar wordt gebogen in verwondering en in aanbidding. God geopenbaard in het vlees. De Heer Jezus, de heiland, de zaligmaker van zondaren in Bethlehems kribbe. Niet alleen voor anderen, maar nu ook voor mij. Gemeente, we gaan afronden met Jozef naar Jezus vanmorgen. Jozefs vertrek, Jozefs reis, Jozefs bestemming. De geschiedenis vanmorgen, gemeente, is een bekende geschiedenis. Maar elke kerstmorgen weer nieuw en fris en levend. Het woord van God in al zijn kortheid en soberheid, zo krachtig en zo troostvol. Mag ik eens vragen, gemeente? Gingen wij vanmorgen zo met Jozef mee naar Jezus, naar Bethlehem? Zijn ook wij vanmorgen op die bestemming aangekomen? Daar bent u nooit alleen, wist u dat? Bent u nooit alleen? Daar kniel jij met anderen aan zijn kribbe neer en de ootmoed en de verwondering blijft over, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven ontvangt. Ik wens u allen zo'n gezegend kerstfeest. Amen. Tot besluit van deze dienst, de lofzang van Maria, versen 1 en 2. Mijn ziel verheft Gods eer, want ziet ons heren dan. Wat er volgt in vers 1 en 2 van de lofzang van Maria. Geliefde gemeente Galerene in vrede, draag het met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.